Bijbel zegt dat, dat God troont op de lofzangen van zijn volk. En Heer, we bidden ook, we danken u wel dat u troont op onze lofzangen. En we bidden dat u blijft. Heer, dat u tot ons spreekt vandaag, ook door het woord. En dat bid ik in Jezus' naam. Amen. De vorige keer dat ik hier was, sprak ik in drie cirkels. Ik heb toen gesproken over God, over Israël en over ons als gemeente en wij als christenen. En ik heb toen met name stilgestaan bij de plaats van Israël daarin. En vandaag wil ik het op een andere manier doen. Ik ga het eigenlijk over dezelfde dingen hebben, maar op een hele andere manier, want ik wil nu gaan kijken in de lijn van de geschiedenis, dus lineair, niet in een cirkel. Want als je tot geloof komt, of je nou een jong kind bent, of je komt later in je leven tot geloof, dan leer je van alles over de Bijbel. En ik heb dat zelf ervaren als een fundament waar je dan later op verder bouwt. En als ik denk aan het fundament wat ik kreeg in mijn jeugd, omdat ik opgroeide in een gezin wat mijn ouders die kwamen tot geloof, en ik was een jaar of drie. En ik leerde in mijn jeugd over de schepping, over de zondvloed, over Noach, Abraham, de uittocht, de richteren, de koningen. Ik leerde over de profeten, over het Nieuwe Testament, de evangelie, de apostelen. En dan zowel de profeten als de apostelen hebben dan opeens een overgang naar de eindtijd. Het laatste der dagen. En de profeten in het Oude Testament, die profeteerden natuurlijk de vernietiging van de tempel, de ballingschappen. Ze profeteerden over Jezus. Maar, en in het Nieuwe Testament gebeurt dat dan op een iets andere manier. Wordt er ook weer geprofeteerd over de eindtijd. Ja, maar ik leef nu en na Jezus en voor de eindtijd. Hoe zit dat dan? En wat ik als kind heel moeilijk vond, of later als tiener, van hoe zit dat dan met die tussentijd? Spreekt God nu niet meer? Ja, God spreekt, maar hoe zit dat eigenlijk? En als je dan kijkt naar de profetieën van Daniël, als je kijkt naar dat, ik kreeg natuurlijk uitleg over dat rijk, over het hoofd van goud en dan zilver en brons en dan de voeten van leem en ijzer vermengd. Dat werd altijd uitgelegd als het Romeinse Rijk. En dat klonk logisch, want dat was lineair. Dat was in de tijd. Maar dan dacht ik van ja, maar het Romeinse Rijk is toch voorbij. Ja, het komt weer op. Ja, maar eeuwenlang staat er dan niets in de Bijbel hierover. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Los van wat je visie is van de eindtijd, vond ik het lastig om na te denken over van, hoe zit dat dan? Is God dan opgehouden? Hoe deze 2000 jaar? En begint het dan pas weer in 48 of in 67? Wanneer de staat Israël ontstaat? Nou, ik heb verschillende boeken gelezen op een gegeven moment in mijn leven. En ik ben daar wat anders over gaan denken. Ik heb gezien dat er wel degelijk dingen staan over de afgelopen 2000 jaar. Maar wat ik altijd moeilijk heb gevonden is, daarnaast is van, wat is dan de plaats van het Joodse volk? Want dat volk, dat lijdt al 2000 jaar. Hoe kan dat nou? Hoe zit dat? Want je kon mij niet wijsmaken dat, omdat de Joden Jezus hadden laten kruisigen, dat ze daarom generatie op generatie 2000 jaar moesten lijden tot op heden. Ik had zoiets van, dat klopt niet, want in het Oude Testament deden de Joden zulke erge dingen. God had natuurlijk, ze deden veel ergere dingen. Ze hebben hier één mens laten kruisigen, Jezus. Maar in het Oude Testament gebeurden er vreselijke dingen. Waarom bleef God dan bij ze? Daarnaast is het zo dat Jezus moest lijden en sterven. Dat moest gebeuren, dus hoe dan ook, vond ik dat geen goede verklaring waarom de Joden 2000 jaar aan het lijden zijn. Hoe zit dat? En ik wilde dat begrijpen. En als je dan in de Bijbel kijkt, dan zie je ook een figuur als Job, die, waar ik zo nog verder op terugkom, die moest ook lijden. Maar op het einde van het boek van Job komen we tot de conclusie, tot de ontdekking, dat Job moest lijden, waardoor zijn lijden hebben zijn vrienden de genade en de liefde van Jezus leren kennen, of van God leren kennen. Het lijden van Job leidde ertoe dat de mensen daaromheen hem leerden kennen. Het lijden van de Joden leidt ertoe dat wij God kunnen leren kennen. En daar komen we zo nog verder op. Maar vandaag is het lijden voor mij een centraal thema. En de eerste dag van het Joodse nieuwe jaar, het religieuze nieuwe jaar, op dit jaar op 3 oktober, Rosh Hashanah. Die dag staat in het teken van het lezen van het verhaal van de Akeda. De Akeda is, elke Jood weet wat het betekent, dat is de binding van Isaac. Dat is een heel, op nieuwjaar wordt het verhaal gelezen van de binding en het offeren van Isaac. En dat roert een hele diepe snaar in het Joodse volk. En ze weten niet waarom. Maar ze worden er wel emotioneel over. Laten we naar die tekst gaan kijken. En laten we dit hele verhaal wat ik ga vertellen, aan het vertellen ben, doe ik op 4 verschillende lagen. Zoals de kerkvaders predikten. Die begonnen altijd letterlijk met een tekst. Wat staat er? Daarna keken ze naar van, ja, maar wat betekent het nou voor mij? In mijn geloofsonderhoud. En daarna keken ze naar van, wat is de morele, wat kan ik hier moreel van leren? En als laatste, in de eerste christenheid, werd er altijd een heenwijzing gedaan naar de eindtijd. We gaan eerst de letterlijke tekst lezen. En wat staat daar in Genesis 22, vers 1 tot 19. God stelde Abraham op de proef. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, hier ben ik. God zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer. Toen stond Abraham 's ochtends vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag, sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon, Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen ze samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen en ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac, legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram, offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heer zal erin voorzien. Daarom wordt heden de dagen gezegd, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer uit de hemel en zei: Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat u dit hebt gedaan en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam hebt. Wat je letterlijk in de tekst hier ziet, is dat God spreekt en Abraham gehoorzaamt. Op de derde dag ziet hij de plek waar hij moet offeren. Maar er wordt niets gezegd in de tekst over de emoties van Abraham. De verwarrende emoties. Maar ook niet van Isaac, die van niets wist. En God voorziet in een ram, een lam. En waarom ziet Abraham dat ram nu pas? Hij is een herder. Abraham die scant de omgeving de hele tijd tegen wilde dieren. En hij is daar een offer aan het maken. Was hij zo vermoeid, zo overstuur, zo verward, dat hij niet eens de omgeving goed zag? En het bijzondere is, God spreekt met een stem. Maar hiervoor had God met Abraham gesproken in persoon en in visioenen. Nou, als je met een persoon spreekt of in een visioen, is dat wel heel erg direct. Maar een stem is toch wel wat, toch dat is iets verder. Dat is iets anders. En er zit een hele praktische les in voor onszelf. Want als je de biografieën van Gods mannen en vrouwen leest, dan kom je vaak tegen dat in het begin van de bediening God heel krachtig tot hun spreekt, visioenen, openbaringen. En dat hoe langer ze op de weg zijn van geestelijke volwassenheid en groei, dat God minder duidelijk lijkt te spreken. En dat zie je bij Abraham ook. God spreekt nu met een stem. Nou, als God zich minder duidelijk aan ons openbaart dan vroeger, blijven wij doen wat hij zegt? De tweede laag. Laten we kijken naar deze tekst vanuit wat wordt hier geleerd? Wat is van belang voor onze groei? En in de Bijbel zie je heel veel dat profetieën die gesproken worden door profeten verschillende malen uitkomen. In de geschiedenis. Dus als een profetie vervuld is, kan die zomaar nog een keer vervuld worden. Een gebeurtenis in het Jodendom wordt vaak herhaald in de toekomst. En natuurlijk weten wij, dat hebben wij als christenen ook, dat de binding van Isaac wijst op de binding van Jezus op het kruis. Jezus wist wel wat er ging gebeuren op zijn tocht naar het kruis en hij was het offer. Isaac wist het niet en hij werd niet geofferd, het was een plaatsvervangend offer. Maar Joden lezen deze geschiedenis elk jaar op de eerste dag en het raakt iets in ze. Ze weten dat dit een essentieel verhaal is voor hun. En ze begrijpen het niet. En wanneer de verharding over hun hart wordt weggenomen door God, dan zal de diepe messiaanse betekenis van de aken daar plotseling begrepen worden. En het gaat komen. Er komt de tijd dat ze het gaan begrijpen. Maar voor ons is moeilijk te begrijpen, waarom moest de vader zijn zoon offeren? En elk had zijn eigen kwelling, zijn eigen stervensproces. Was het moeilijker voor Abraham? Of voor Isaac. Want Isaac wist het niet. Hij wist niet dat de vader gehoorzaam was. En de vader moet gigantische pijn hebben gehad toen hij daar naar Moria ging met zijn enige zoon. En ik denk dat in de hemel wordt opgeschreven onze gehoorzaamheid in ons leven. Niet de pijn die we erover hebben. Terwijl wij vaak focussen van, ja, maar ik heb hier zoveel pijn over, dit kan niet. Maar de les is eigenlijk volgens mij van, wat in de hemelse kronieken wordt opgetekend, is onze gehoorzaamheid aan hem. En niet de hoeveelheid pijn die onze gehoorzaamheid kost. Maar stel je voor, Isaac wordt op dat altaar gelegd door zijn vader. En hij ziet het mes. Wat voor ontzetting en onvermogen om zijn vader te begrijpen. Wat moet dat een enorme, traumatische gebeurtenis zijn geweest. En in die tijd hadden ze nog geen EMDR, dus hij kon er niet van af worden geholpen. Maar zijn karakter en zijn persoonlijkheid blijft verder in de Bijbel heel erg verborgen. Isaac is niet een hele specifieke figuur. Werd hij boos, bitter, vol verdriet, vol ongeloof? We weten het niet. Maar hij was wel de geliefde zoon. En elke stap de berg op, ging hij in onwetendheid naar het altaar. En terwijl de vader niets kan zeggen, of wil zeggen, of mag zeggen. De vader doet niet aan het begin van de zware tocht, de berg op, ook met het hout op zijn rug. De vader zegt niet aan het begin van de tocht, ik ga je offeren. Want dat is zijn pijn. En als hij dat zegt, dan gaat natuurlijk Isaac zich verzetten. Hoe vaak in ons leven zegt God niet iets tegen ons? Zegt God niets tegen ons, terwijl er dingen gebeuren die we niet snappen, niet begrijpen. Wij zijn uitverkoren door God tot een bepaald bijzonder iets en God spreekt niet. Maar het is met een reden. God spreekt heel vaak juist niet. En kunnen wij de gebeurtenissen in ons leven die we zwaar vinden, kunnen we die accepteren zonder boos te worden op God, zonder bij hem weg te lopen. En als voorbeeld is Israël, die nog steeds, de huidige Joden zijn nog steeds Joods en heel veel Joden geloven in God van het Oude Testament. Aan Israël op dit moment is niet geopenbaard dat hun liefhebbende vader ze al 2000 jaar op een lijdensweg heeft gebracht. Naar de offerplaats. En wat is de offerplaats? Op de laatste dag van de eindtijd zullen alle volken optrekken om Israël te vernietigen, te offeren. En dan grijpt God in. Maar Israël weet niet dat ze geleid worden door God al 2000 jaar naar die plek. Het is onduidelijk. En voor Israël is niet te begrijpen in hun lijden, waar is de liefde van de vader? Maar de vader spreekt niet. Maar zij lopen deze treurige weg. En gebonden door de vader ligt Israël op het altaar. Zolang de beproeving duurt. En wat voor ethiek zit hierachter? Wat voor morele les kun je hier leren? Die derde laag van de kerkvaders. Het volk werd uitverkoren op aarde. Het lijkt om te lijden. En wij doen daar nog een schepje bovenop. Micha 4, vers 11. Nu verzamelen zich tegen u veel heidenvolken. Zij zeggen, laat haar ontheiligd worden. En laten onze ogen Sion aanschouwen. Ze kennen echter de gedachten van de Heer niet. Ze begrijpen zijn raadsbesluit niet. Wij voegen toe aan het lijden van onze oudste broer. Ook in het boek Job vinden we veel parallellen met dit verhaal. Het niet begrijpen van dingen die ook zo raar zijn. God zegt tegen Satan in Job. Satan zegt tegen Job, tegen God in Job 2, vers 5, steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Elke jodenvervolging begint met het aantasten van zijn bezit. En de naam van de mensen zelf en hun lichaam. En net als de vrienden van Job, heeft de kerk een theologische basis geschapen voor haat en minachting. Want men meende dat Israël verstoten was. Maar als je lijdt, en dat is een andere preek, Er is een groot verschil in de Bijbel tussen lijden en ziekte. En lijden heeft altijd een doel in de Bijbel. En het is nooit de vraag of je gezondigd hebt bij lijden. Bij lijden is het de vraag waarom lijd ik? Wat is het doel? Maar bij lijden speelt zonde geen rol. En ziekte ook niet. En de vrienden van Job, die beoordelen zijn lijden als zonde. En dat doen wij ook met Israël. Maar, of dat heeft de kerk gedaan met Israël. Maar het boeiende is dat, of het bijzondere is dat, door het lijden van Job leren de vrienden de liefde van God kennen. En door het lijden van Israël krijgen wij een grotere openbaring van God. En dat is het is een diepe les dat het lijden van Israël de weg plaveit voor de volkeren om Jezus te verstaan en te begrijpen. Maar zoals Job niet de staf kende bij God. Job wist niet dat Satan bij God was geweest. Job zag alleen maar zijn lijden. Datzelfde geldt voor Israël. En Job is supergevoelig wanneer zijn vrienden onrechtvaardige conclusies trekken. Daar is hij heel gevoelig voor als je Job leest. Dat merken we nu ook aan de Joden. Die zijn supergevoelig als jij zegt dat ze straf ondergaan. Dat botst. Aan het einde van Job komt Elihu, de boodschapper van God, en die zegt in Job 32, Elihu ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaren. En uiteindelijk zegt God zelf in Job 42, want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Hoe ver is de interpretatie van ons vaak verwijderd van Gods waarheid? En er is nog een aspect. De aanklager begon bij Job, Satan. Begon bij God. En hij belastende Job. En dat lukte eigenlijk niet goed. En toen ging hij Job belasteren bij de vrienden. En Satan is altijd bezig om de vrienden ook te pakken. Zoals Johannes 10 zegt. Om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dus we moeten erg opletten hoe wij als kerk, als gemeente, als christen praten over Israël. Want Satan probeert ons mee te bewegen om negatief te zijn. En wat betekent dit, de laatste laag, voor de eeuwigheid? Voor de eindtijd. Job is een soort schaduw, een afschaduwing van de geschiedenis van Israël. En de tegenstander wil dat er een grote scheiding is tussen Job en de vrienden, tussen Israël en de gelovigen. En wij moeten in zekere zin Israël beschermen daarvoor. En dat doen we juist niet. Want hoe gaan wij met al 2000 jaar om met de Joden? Zoals Jeremia 50 vers 7 zegt. Allen die hen vonden, verslonden hen. En hun tegenstanders zeiden, wij laden geen schuld op ons. Want zij, omdat zij gezondigd hebben tegen de Heere, de woonplaats der gerechtigheid, ja, de hoop van hun vaderen. Wij zeggen, wij zijn niet schuldig, want zij hebben gezondigd. En wij zijn begonnen om de Joden te veroordelen, maar de komst van de Messias, toen begonnen de Joden daarna, toen hij naar de hemel voer, aan hun lijdensweg naar het altaar. En op dat altaar in de eindtijd gaat God ingrijpen en zich openbaren. En dan gaan we dingen begrijpen. En Israël draagt al 2000 jaar het kruis, zoals Isaac het hout droeg. En het is een hele, dat verklaart iets. In Romeinen 15, vers 25, daar schrijft Paulus, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zal zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Deze 2000 jaar, die ook beschreven wordt als de tijd van de heidenen, heeft het evangelie volledig de wereld over mogen gaan, kunnen gaan. Wij zijn overal geweest, we zijn niet gefixeerd geweest op Jeruzalem, we gingen juist de wereld in. En we zien overal in de hele wereld opwekking, geloof, mensen die Jezus volgen. En Romeinen 11 vers 11 zegt, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. En de val van Israël, dat is een deel van Gods plan. En het lijden van Israël, ja, je zult maar de oudste zoon zijn. Ik ben blij, hè? Het lijkt me heel zwaar. Alleen, als wij, de heidenen die tot geloof komen, werkelijk in de liefde en in werkelijk God leven in ons leven, dan staat er, of even bedoelen is dat wij hen tot jaloersheid wekken. En sommige mensen denken dat het komt door wonderen en tekenen, dat je dan de Joden kunt bereiken. Maar, gewoon, ik had het erover, van, ja, is dat wel zo? Want Israël is de eerste zoon. En als je ziet dat er een aangenomen zoon is, waar de vader zoveel van houdt, dan, omdat er allerlei dingen gebeuren en de vader echt veel doet en gemeenschap heeft met die nieuwe gelovigen, dan wordt de oudste zoon jaloers. Want die wil dat ook, als hij dat niet heeft. Dus het is heel belangrijk dat wij als kerk in die liefde leven. En ja, Israël werd gestraft in het Oude Testament, net als Job. Werd Israël uitgekozen om een bijzondere plaats te zijn in Gods plan als offer. Net als Job. Job moest lijden, maar de vrienden leren God kennen. Israël moet lijden, zodat wij, heidenen, de volkeren gered worden. Dus Israël wordt niet gestraft 2000 jaar lang. Israël is uitverkoren om te lijden. En wat er gebeurt er met Job? Job die maakt ook een groei mee. Net als Israël straks dat gaat ontdekken in hun eigen leven. Job die hoorde, in het begin staat er dat Job hoorde God, van God. En dan zegt hij op het einde, maar nu zie ik God. Dus hij van horen naar zien. Dat is precies wat er ook in het Jodendom gaat gebeuren in de toekomst. En Job komt na zijn inkeer en de reiniging komt pas na zijn ontmoeting met de Heer. Dus de Heer spreekt tot Job en daarna komt hij tot inkeer. En volgens Zacharias gaat het zo ook met Israël. Eerst in Zacharias 12 vers 10 giet God de geest van genade en gebeden uit op het volk. En in Zacharias 13 vers 11, dan zal er een bron worden geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. God gaat het volk reinigen. En God vergaf de vrienden van Job nadat Job voor zijn bad. En dezelfde parallel zie je Zacharia 14 vers 16, want wanneer Israël tot geloof komt, dan gaat Israël bidden voor de volkeren, voor genezing. Daar staat, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. Dus alles wat er nu gebeurt, ook nu, is door God voorzien. Het is niet een foutje of een vergissing in Gods plan en het is zeker geen straf. En wij zitten in de tijd der heidenen en wij mogen evangeliseren over de hele wereld tot de volheid binnenkomt. Ondertussen leidt Israël en er komt straks een verandering in. Want Jezus verzamelt straks de gelovigen uit Israël en de heidenen op de laatste dag. Dus als we kijken naar dit is meer lineair gedacht en de vorige keer sprak ik meer circulair. En als je kijkt naar die cirkels, hoe zit het dan? Ja, het is heel bijzonder. Wij hebben 2000 jaar groei, ook lijden, hè, want dat hoort er ook bij. Maar wij mogen over de hele wereld gaan. De Joden hebben een enorm lijden, maar er komt, hij is onze oudste broer. We hebben zijn gebed nodig straks. En wij wekken hem tot jaloersheid om ook terug te komen bij God, maar met name bij Jezus. En laten we dat vasthouden. Laten we bidden. Heer, werk in ons leven. Blijf werken dat we uw stem horen, wat wij elke dag moeten doen. En we willen zo vaak, Heer, dat u duidelijk spreekt. Dat u ons ook een visioen geeft. Of ook dat wonder. Heer, maar als u dat niet doet, als we al langer op de weg zijn en verder zijn en u spreekt veel stiller. Heer, laat ons in de rust komen dat we uw stem horen, verstaan en dat we gehoorzamen. Hoe moeilijk we dit ook vinden. Want Heer, we vinden het moeilijk, want het is niet allemaal even fijn. We willen vaak meer leiding hebben van u. En u bent dan stil en u zegt niets, lijkt het. En we moeten door, want uw plan is zoveel groter. Uw plan is zo bijzonder. Dank u wel dat u straks in het eind der tijd op de laatste dag dat u ingrijpt en dat u uw kinderen samen laat komen, dat u uw kinderen redt en dat we eeuwig bij u zullen zijn. Dank u wel dat u hoop geeft, dat u vrede geeft. En als we de plannen van u, Heer, we bidden dat u meer openbaart, ook in deze tijd, wat er praktisch aan de hand is en gebeurt. Maar dat u ons helpt om te begrijpen in welke tijd we leven. En Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor onze vrienden, voor onze ouders, voor onze kinderen, voor familieleden, voor kennissen, vrienden. Heer, dank u wel dat u ons nog de tijd geeft om te werken en als kerk te groeien. En dank u wel dat we onze kinderen mogen vertellen van u, dat we ze mogen opvoeden. En ik bid dat u ons helpt daarmee. Dat u ons inzicht geeft, elke dag weer. En dat we mogen opgaan als kinderen van u. En dat we weten dat als we lijden ervaren, dat het is ter wille van u. En dat het in uw plan op een of andere manier past. En ook al begrijpen we het niet, we zullen het gaan begrijpen. En dat is de hoop die u ons geeft. Dank u wel dat u al die duizenden jaren, dat u alles bepaald heeft en dat u het ook bekend maakt via uw profeten. Heer, dank u wel voor uw profeten en we bidden dat we uw profeten, de echte profeten van u, dat we die herkennen, dat we die erkennen, maar dat we ze ook kunnen horen, ook in deze tijd. Heilige Geest, spreek. En laat uw gaven ook in de kerk weer volledig tot bloei komen, Heer. Dat als we samen zijn, dat er profetie kan zijn. Dat we, als we in tongen spreken, of iemand spreekt in tongen, dat we vertaling hebben. Dat we genezing, Heer, we zien al veel genezing. Dat we nog meer genezing zullen zien. Heilige Geest, kom met uw kracht. Kom met uw kracht. Ook voor de zieken onder ons bidden we. Vader, we bidden dat u uw geest uitstrekt. Of dat uw geest over mensen komt. En dat ze tot genezing komen. Dat er genezing is. En er is genezing. Leer ons dat toe te passen. In alle vragen die we constant hebben. Maar Heer, we zijn zo blij dat we kinderen van u zijn. En dat we gered zijn. Dat geeft zo blijdschap. Dank u wel. In Jezus' naam.